Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij komen stilaan aan het einde van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En we zijn met hem in Japan, waar hij zijn avonturen als missionaris verhaalt. 8. Pelgrimstocht voor de vrede. Telkens opnieuw vindt Pater Goldman nieuwe avonturen voor zijn apostolaat. De meest unieke en uitdagende onderneming was ongetwijfeld de pelgrimstocht voor de vrede, die hij met 30 deelnemers van zijn parochie maakte van 15 mei tot 1 juli 1967. Niets heeft harten en verstand zo in beroering gebracht als deze tocht langs bedevaartplaatsen in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en het Heilige Land. Niemand kon begrijpen hoe deze met name arme mensen zo'n grote financiële last konden dragen. Sommigen vreesden voor Pater Goldmans gezondheid, op wiens schouders het slagen van deze onderneming leek te rusten. Anderen probeerden hem te ontmoedigen door te stellen dat het een veel te zware verantwoordelijkheid en een te groot risico was. Dit is niet de plaats om de ontelbare problemen op te sommen die ze bij de voorbereidingen tegenkwamen, of om uit te weiden over de onvergetelijke indrukken van de pelgrims tijdens de reis, hun ontmoeting met de Heilige Vader en andere kerkelijke leiders, de diepgaande en intense liturgische vieringen, of de overweldigende gastvrijheid van hun Duitse vrienden. De bedevaart was in veel opzichten uniek en bijzonder gezegend. Tijdens de 7 weken durende reis verliep alles perfect. Geen ongelukken, calamiteiten, ziekte, oneenigheid of mislukkingen. Ondanks enkele kleine onvoorziene moeilijkheden kon de reis bijna helemaal volgens plan worden afgewerkt. Tegen alle verwachtingen in waren de Japanse pelgrims de eersten die toestemming kregen om het Heilige Land te bezoeken na de Zesdaagse Oorlog in 1967. Ze kregen toestemming om zelfs de heilige plaatsen te bezoeken die eerder gesloten bleven voor pelgrims. Pater Goldman, de onverbeterlijke regelaar, reisgezel en vertaler, bleef ondanks deze ongewoon fysieke en mentale inspanning op de been. De zegeningen die deze reis voortbracht, zijn moeilijk in woorden uit te drukken. De één-op-één contacten onder mensen van verschillende nationaliteiten en culturen verstevigden de vriendschappen. Het was diep ontroerend om deze wereldwijde communio te ervaren, deze broederlijke relaties met mensen uit andere delen van de wereld. Het concept missie kreeg een nieuwe betekenis. De Japanners formuleerden hun indrukken in de volgende veelzeggende woorden. De pelgrimstocht door Duitsland was voor ons een dagelijks nieuwe ervaring van waar de kerk voor staat. Als christenen in een missieland en een kerk in ballingschap ontdekken wij facetten van de kerk die ons tot nu toe onbekend waren. Het was een verrijkende ervaring die ons altijd bij zal blijven. Onder de pelgrims waren twee heidenen. De een had een baan en de andere was student. De eerste werd gedoopt in Bethlehem en de laatste werd na zijn terugkomst in Japan in de kerk opgenomen. Maar wat was precies het effect van de bedevaart op de christenen van de Sint-Elisabethkerk in Itabashi? De rondzendbrief van Pinksteren 1968 geeft deze omschrijving. Als ik zeg dat het enthousiasme van de groep pelgrims de afgelopen maanden mijn hele parochie heeft getransformeerd als een zuurdesem, dan dekt dat niet de lading van wat ik zou willen zeggen. Want enthousiasme is niet het juiste woord. Het is veel meer dan enthousiasme. Het is een innerlijke vernieuwing van mijn parochie, veroorzaakt door de pelgrims. Er is een overvloed aan ijver en gebed vrijgekomen. Een lawine van toewijding stroomt vanuit de kleine groep door de hele parochie en duwt alles voor zich uit. Toen ik op beloken Pasen afscheid nam van mijn parochie, omdat ik weer op reis moest, kon ik in alle oprechtheid zeggen: ik wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar waarin we na 14 jaren zaaien en werken zo'n rijke oogst konden binnenhalen, een oogst die mijn stoutste dromen overstijgt.
Thank you.
hoewel ik 14 jaar lang geprobeerd had mijn parochie vanaf het altaar op te bouwen, hebben deze laatste 6 maanden me laten zien hoeveel er echt kan worden gedaan. Tijdens deze vastentijd kwamen er tenminste 50 christenen naar de dagelijkse mis. Om dit in het juiste perspectief te plaatsen, moeten we ons realiseren dat de parochie sinds de splitsing slechts 620 leden heeft, waaronder 250 zieken, bejaarden of kinderen. We moeten ook niet vergeten dat de meeste van mijn mensen ongeveer 3 uur per dag moeten reizen om op hun werk te komen en dat ze lange dagen maken van 9 of 10 uur. De andere diensten in de vastentijd, zoals de kruisweg 3 keer per week en tal van andere vastenoefeningen, werden ook goed bezocht. De Goede Week, het jaarlijkse hoogtepunt in mijn priesterleven, was een onvergetelijke gebeurtenis. Tijdens de Goede Week, tijdens de Goede Vrijdagdiensten, combineerde het koor de lezingen van de Passie door 4 lectoren met het zingen van Bach's Johannes Passion. Tussen de lezingen door zongen we, bij wijze van meditatie, alle gezangen a cappella. Op zaterdagavond volgde de paasvigilie, waarin 9 volwassenen werden gedoopt. Dit overtrof alles wat wij tot nu toe hadden meegemaakt. Met onbegrensde ijver heeft de pelgrimsgroep de hele gemeenschap in vuur en vlam gezet. Het kerkkoor, onder leiding van de u welbekende kleine zangeres Veronica, heeft zichzelf na vele weken repeteren overtroffen. Toen de bisschop kwam om de sacramenten toe te dienen, zei hij tegen mijn mensen dat hij nog nooit zo'n prachtige viering had meegemaakt. Ik kan met trots zeggen dat de toewijding en het geloof van mijn parochianen zijn verdiept, dankzij de pelgrimstocht voor de vrede. Maar ook het doen van goede werken, de ware test voor een oprechte christen, is enorm gegroeid. Tijdens onze bedevaart raakten we allemaal erg onder de indruk van de christelijke goedheid. Soms was het een beschamende ervaring. Na onze terugkeer vertelden de groep pelgrims onophoudelijk over de goedheid die over hen was uitgestort. Het was het gesprek van de dag en het hoofdthema van de lezingen die in de parochie werden gegeven over deze genadevolle 7 weken. Daardoor gaat er momenteel een golf van naastenliefde door deze parochie. Onze jonge mensen gaan regelmatig op bezoek bij de bejaardenhuizen waar mensen in onbeschrijfelijke omstandigheden leven. Als ik het u zou vertellen, dan zou u me niet geloven. Ik moet toegeven dat ik me niet bewust was van deze situatie, maar mijn jonge mensen ontdekten het en ze proberen er nu onzelfzuchtig verandering in te brengen. De vrouwen zorgen letterlijk voor 100 oude en zieke mensen. Ze naaien en verstellen voor hen en ze bezoeken hen regelmatig, zelfs als dat betekent dat zij urenlang in de trein moeten zitten om ver afgelegen bejaardenhuizen te bereiken. Bijna elke maand wordt in mijn parochie een ombloeddonatie gevraagd voor kankerpatiënten en elke keer zijn er zoveel vrijwilligers die bloed willen geven dat het Japanse Rode Kruis herhaaldelijk zijn verbazing en bewondering daarover heeft uitgesproken. Na verloop van tijd was het in heel Japan bekend hoe het er bij ons aan toe ging. Dat is niet zo verbazingwekkend, aangezien ik werd uitgenodigd om erover te spreken op de televisie en voor de pers. In de reactie daarop ontvingen we duizenden brieven, bijna allemaal van niet-christenen. Dat hadden we niet voorzien, maar het toont wel hoeveel harten geraakt kunnen worden door het voorbeeld van een kleine parochiegemeenschap. Door deze verslaggeving kwamen vele heidenen uit alle delen van Japan naar ons toe voor catechese. Wat is er mooier dan dat? We hebben ook veel te danken aan ons parochietijdschrift Sint Elisabeth. We zijn de enige katholieke parochie in Japan die een maandelijks tijdschrift uitgeeft. In het begin bestond het uit 30 pagina's. Maar de groep pelgrims heeft dat aantal verdubbeld. Sinds september 1967 zijn er 8 speciale uitgaven geweest die verslag deden over de bedevaart. De artikelen zijn van een dusdanige kwaliteit dat notabele kranten in Japan ze hebben overgenomen. Sommige uitgaven moesten wij herdrukken vanwege de vele verzoeken uit het hele land. Ik ben totaal verbaasd over de diepgang waarmee de deelnemers hun ervaringen hebben verwerkt. Ik was vaak sprakeloos als ik las over de gevoelens en indrukken van deze pasgedoopte christenen, en ik was verwonderd over het inzicht dat zij aan de dag legden en de conclusies die zij trokken. Als ik me al ooit afvroeg of deze pelgrimstocht gerechtvaardigd was geweest, dan ben ik er nu helemaal van overtuigd dat die zowel noodzakelijk als genadevol was. Terwijl ik dit opschrijf, ligt hier voor me het verslag van iets dat hier in Tokio gebeurde tijdens onze afwezigheid. Een van de meest gerespecteerde bisschoppen van Japan, uit een ver afgelegen noordelijk bisdom, kwam op bezoek om de mis te vieren met de parochianen van Sint Elisabeth en om wat persoonlijk inzicht te verkrijgen in de parochie, waarover hij had gehoord in de pers en op andere plaatsen. Hoewel ik deze bisschop niet persoonlijk ken, ben ik verbaasd en verrukt dat hij bij ons wilde langskomen. Hoe kan ik ooit op de juiste wijze mijn dankbaarheid betuigen voor zoveel ontvangen zegeningen voor ons, door jullie gebeden? Thank you. Nawoord van Pater Goldman. Dit relaas behoeft nog enige aanvulling. Na precies 30 jaar wachten en bidden, kreeg ik eindelijk toestemming om naar Japan te vertrekken. Op 23 januari 1953 vloog ik, opnieuw luchtziek, naar Tokio, waar ik arriveerde op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. Toen het vliegtuig enige tijd boven de stad cirkelde, zag ik iets zeldzaams. Sneeuw en ijs bedekten de stad. Voor mij stond dat symbool voor de koude winter van het ongeloof, die door de zon van de genade moest worden ontdooid. Nu ben ik hier bijna 37 jaar werkzaam. Eerst 24 jaar als priester in een gebied met 500.000 zielen en sinds 12 jaar als hoofd van het enige instituut voor kerkmuziek in Japan. Daarnaast maakte ik vele zware reizen naar Zuid-India en ging ik niet minder dan 17 keer met de Japanners op bedevaart naar het Heilige Land. Ik heb geen tijd om over dit alles nog meer te schrijven, maar meer dan 2000 pagina's aan rondzendbrieven aan mijn weldoeners vertellen over wat er de afgelopen jaren gebeurde en nog gebeurt. Nu ben ik een oude, zieke man, maar ik ben er meer dan ooit tevoren van overtuigd dat alles wat op ons levenspad komt, geschiedt onder de vaak onbegrijpelijke voorzienigheid van een eeuwige liefde. Lief en leed, succes en mislukking, ziekte en allerlei noden, al deze dingen zullen ons leiden naar wat goed is en volmaakt. Als wij leven in de overtuiging dat God ons ziet, hoort en lief heeft, als wij ons tot Hem richten. Het gebed en de Eucharistie zijn de brug waarover wij naar Hem kunnen gaan. Epiloog door Jozef Seitz. Wat hier staat opgeschreven is allemaal echt gebeurd. Maar het is maar een fractie van wat er werkelijk is gebeurd. Een deel ervan heb ik persoonlijk meegemaakt. En veel komt uit verhalen uit de eerste hand, bekrachtigd door getuigen en bevestigd in documenten. De eerste oplage van 30.000 exemplaren was in 2 jaar uitverkocht en werd door tienduizenden, zo niet honderdduizenden, gelezen. Ook door de mannen die in de oorlog hebben geprobeerd om Pater Goldman het zwijgen op te leggen. In de ontelbare brieven is er niet één die de gebeurtenissen in dit boek ter discussie stelt. Hoe beknopt deze anekdotes ook mogen zijn, ze geven niettemin een idee van de wilskracht en het diepe geloof van Pater Goldman en zijn haast vermetel en totaal onzelfzuchtige vertrouwen op God. Het is echter niet onze bedoeling om de man met een aureool te omringen. Hetgeen Pater Delp vlak voor zijn dood opschreef, geldt ook hier. De mens kan het niet alleen. Elke poging tot zelfvoorziening is zelfbedrog, zelfs zelfmoord. Alleen met kracht van boven kan de mens zijn ware grootheid bereiken. Dit kan niet worden afgedwongen. Er moet nederig voor worden gebeden. Pater Goldman laat ons zien dat machtige krachten in beweging worden gezet door onafgebroken en vurig gebed. Hij zweert erbij met een vertrouwen dat bergen verzet. Zoek eerst het Koninkrijk van God, is zijn motto. In zijn preken herhaalt hij: kerken moeten gebouwd worden waar mensen bidden. Of: jullie geld is een vloek voor ons als jullie niet bidden. Jullie moeten meer voor de missies bidden. Over zijn vrienden in Oost-Duitsland schrijft hij: duizenden in Oost-Duitsland bidden voor ons. God alleen weet hoeveel gebeden zij naar de hemel zenden. Telkens opnieuw beloven ze mij hun gebed in de vorm van vele schietgebeden of een dagelijkse rozenkrans. Nooit zullen we de hulp die we van dit wonderlijke gebedsleger ontvangen, kunnen meten. Deze vrienden kunnen geen materiële hulp geven, al zouden ze dat willen, maar gebed is en blijft het belangrijkst. Niet alleen in Oost-Duitsland wordt er voor ons gebeden. Samen met vele vrienden en weldoeners op andere plaatsen heb ik een lange lijst aan kloosters en congregaties wiens leden zich elke dag in gebed verbinden met hun Japanse vrienden. Het gebed was en is de sleutel voor alle bijzondere gebeurtenissen in het leven van Pater Goldman. Hij heeft zijn roeping tot het priesterschap te danken aan het gebed. Gebed was het geheim voor zijn herhaaldelijke ontsnapping aan de dood. Gebed is het geheim van al zijn missionaire successen. Al tijdens zijn militaire training was zijn christelijke geweten het richtsnoer voor al zijn besluiten en handelingen, zelfs als dat inhield dat hij tegen de stroom moest ingaan. Ondanks zijn militaire inzet aan het front in Frankrijk, Rusland en Italië, heeft hij nooit iemand pijn gedaan of gedood. Integendeel, als hospic hielp hij het lichamelijke lijden te verlichten en als priester redde hij velen van de eeuwige dood. Pater Goldman is een van de vele missionarissen. Ze volgen allemaal de roepstem van Christus: ga uit over de hele wereld. En door dat te doen, offeren ze elke dag alles wat hen lief is: familie en vrienden, huis en vaderland en zichzelf. Vaak worden ze niet begrepen, of zelfs veracht en gehaat. Deze hardwerkende helden zwoegen in een vreemd land, onder mensen met vreemde ideeën en gewoonten. Soms leven ze in totale afzondering, door iedereen verlaten, met onsmakelijk voedsel in een onherbergzaam klimaat. We horen zelden over hun werk. Eenzaam en onopgemerkt lijken deze missionarissen een arm bestaan te zoeken voor een schijnbaar verloren zaak. Maar dat lijkt alleen maar zo. In dit boek heb ik geprobeerd om verslag uit te brengen over één van de vele missionarissen. Het was nooit mijn intentie om hem in de spotlight te plaatsen. Dat wil dit soort mannen niet. Maar moeten we daarom het heldendom van deze missionaire broeders en zusters met stilte omhullen? Getekend Joseph Seitz. Beste luisteraars van Radio Maria, hierbij zijn wij aan het einde gekomen van het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door pater Gerion Goldman. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Thank you.